Welkom bij Compliance Adviseert. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld en alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen. Want voor het juiste en rechte pad bestaat geen navigatiesysteem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Hyargis, Partner in Compliance, Deloitte en de Volksbank. Je host is Jeroen Broekema.
Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Compliance Adviseert. We gaan het vandaag hebben over milieucriminaliteit en mensenrechten en over de link met financiële criminaliteit, in het bijzonder witwassen. Dat zou je kunnen samenvatten als ESG-integriteit. En daarbij heb ik twee gasten. Suzanne Visser, hoofd AMLC, het Anti-Money Laundering Center van de FIOD, en Maarten Rijsebeek, partner Forensic and Financial Crime bij Deloitte. Welkom beiden.
Dankjewel.
Dankjewel.
Leuk dat jullie er zijn. En extra leuk, want we nemen vandaag een eerste aflevering op. We zijn van plan een paar afleveringen te maken over dit onderwerp. Want in de voorbereiding kwamen we erachter met z'n drieën dat dit zo'n groot onderwerp is, dat er zoveel over te zeggen is. En dat we ook met elkaar zeiden, dat moeten we niet alleen met z'n drieën doen, maar misschien nog wel een extra gast er nu dan uitnodigen. Dat gaan we doen. We gaan vandaag het onderwerp eerst neerzetten en begrijpen waar dit echt over gaat. Daar gaan we het, ik denk een half uur, 40 minuten over hebben. En later gaan we nog dus extra afleveringen aanbieden bij Compliance Adviseert, waar we meer de verdieping zoeken of een bepaald onderwerp verder uitdiepen. Allereerst leuk om te weten met wie ik aan tafel zit. Suzanne, misschien zou jij jezelf nog wat nader kunnen voorstellen. Ik heb al gezegd, hoofd AMLC, maar ik ben wel benieuwd, wat doe je allemaal en wat houdt je rol in?
Ik ben dus Suzanne Visser. Ik werk bij het AMLC, daar ben ik hoofd. Ik ben strafrechtjurist van huis uit. Overtuigd de strafrechtrichting opgegaan, maar wel de financiële kant van het strafrecht. Daar zal ik straks wat meer over zeggen in het kader van witwassen. Eerst bij het OM gewerkt, functioneel parket, dus aan de financiële kant. Maar daar zit je eigenlijk vrij achteraan in de keten. En ik wilde meer vooraan gaan zitten, meer in het Intel-domein, om ook bewust keuzes te maken in welke zaken we als Nederland zouden moeten draaien en de strafrechtketen in zouden moeten sturen. En toen overgestapt naar het AMLC van de FIOD.
Mooi. Je zei, ik ben overtuigd het strafrecht ingegaan. Wat bedoel je daarmee?
Het recht sprak me allereerst heel erg aan. Hoe dat is opgebouwd, hoe het in elkaar zit. Maar ook de component van rechtvaardigheid. Ik vond wel de praktijk best wel pittig van het strafrecht. Om daar in werkzaam te zijn en mee naar huis te nemen. Bij het financiële strafrecht is dat wat zakelijker. En dat past wel goed bij me.
Ja, mooi. Maarten, ik zei al, je bent partner Forensic and Financial Crime bij Deloitte. Kan jij het nog wat verder toelichten wat je allemaal doet?
Binnen Deloitte, binnen ons team doen we eigenlijk twee kunstjes. Enerzijds het doen van forensisch onderzoek. En anderzijds meer de advieskant met betrekking tot het beheersen van integriteitsrisico's. En dat is vooral de hoek waarin ik werkzaam ben. Dus wij adviseren en begeleiden met name financiële instellingen bij het implementeren van bijvoorbeeld systemen om klanten te identificeren, om hun activiteiten te monitoren. En dat gaat op een heel breed spectrum van financiële criminaliteit. Dus van sancties tot corruptie, tot witwassen, tot terrorismefinanciering.
En als ik me goed heb voorbereid, heb ook jij een achtergrond bij het Openbaar Ministerie?
Klopt, ik ben ook overtuigd strafrechtjurist. Overigens in de start van mijn carrière iets minder overtuigd. Dus ik ben ooit mijn carrière begonnen in het ondernemingsrecht, in de advocatuur. Maar daar al snel het licht gezien dat ik eigenlijk een overstap wilde maken naar het commune strafrecht. Dus ik heb een jaar of acht ben ik advocaat geweest, waarvan het grootste deel dus in het strafrecht. En daarna overgestapt naar het Openbaar Ministerie, waar ik het grootste deel inderdaad bij het functioneel pakket heb gewerkt. En dat is het pakket inderdaad waar zowel de wat meer complexe financiële strafrechtszaken worden gedaan, als ook de milieustrafrechtszaken.
Wel mooi hè, advocatuur, Openbaar Ministerie, consulting. Als je drie werelden vergelijkt, en dit kan natuurlijk een antwoord worden van een half uur, maar waar denk je aan qua verschillen en waar voel je nou uiteindelijk het meeste thuis?
Dat is wel een mooie vraag. Kijk, in de advocatuur, daar ben je per definitie een partijdig belangenbehartiger. Waarbij bij het Openbaar Ministerie het veel meer om waarheidsvinding gaat. En misschien om die rechtvaardigheidscomponent die Suzanne ook benoemt. Het is wel zo dat bij het Openbaar Ministerie, het is ongelooflijk belangrijk werk, maar je bent af en toe, had ik wel het idee dat je een beetje aan het dweilen bent terwijl de kraan nog open staat. En daar is niks mis mee, hè? Dat is ongelooflijk belangrijk, ook maatschappelijk. Maar in de consultancy hoop ik altijd een beetje bij te dragen aan het dichtdraaien van die kraan. Hè? Dus door bij de bron ervoor te zorgen dat bepaalde strafbare feiten niet kunnen plaatsvinden en niet kunnen worden gefaciliteerd in Nederland.
Ik vind het knap dat je zo'n kort antwoord geeft, want ik gok dat je er nog veel uitgebreider op kan ingaan. Maar dit is hartstikke mooi. Laten we naar het thema gaan van deze podcast. Ik zei al in de introductie, milieucriminaliteit, mensenrecht en de link met financiële criminaliteit, specifieke witwassen. En hebben we gezegd, dat zou je kunnen samenvatten als ESG-integriteit. Susanne, allereerst, even heel basic, maar voor mensen die dat misschien niet weten, ESG.
ESG zijn normen in het kader van een aantal pijlers, noem ik het maar even. De E staat voor milieu, dan in het Engels, environmental, sociaal. En de G voor governance, meer het bestuursdomein. En het gaat om die drie domeinen die ook hangen aan het gedachtegoed van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is eigenlijk een soort kader voor bedrijven om je weerslag op de wereld aan af te meten.
Dat is dan de integriteit. Het woord integriteit gaat over, doe ik dat goed?
Nou, die integriteit, zo kijken Maarten en ik er vanuit deze bril waar we vandaag voor zitten na. Van op welke manier zou dat ook andere normen kunnen raken, bijvoorbeeld van het civiele recht of van het strafrecht. En hoe dat het strafrecht raakt, daar gaan we vandaag op in. En dan hebben we het echt heel specifiek over die ESG-integriteit van bedrijven en bestuurders.
Mm-hmm. En we zeiden al, hè, milieucriminaliteit, schending van mensenrechten. Kun je me uitleggen wat jullie daar überhaupt onder verstaan en hoe dat dan weer een rol gaat spelen hier waar wij nu zitten?
We zijn natuurlijk in een tijdperk aangeland waarin onderwerpen als duurzaamheid heel veel aandacht krijgen. Wat mensen zich vaak niet realiseren is dat achter die ambitie, ook vanuit Europa bijvoorbeeld, die ambitie om meer duurzaam te worden, dat daar eigenlijk ook de ambitie ligt om een aantal misstanden aan te pakken. Hè? Dus ESG, dat zijn in principe zijn dat neutrale termen. Maar daaronder, zeker vanuit integriteitsperspectief, zitten gewoon een forse aantal misstanden. Op het gebied van milieu zie je dat die misstanden zich zowel hier in Nederland kunnen afspelen als elders in Azië of in Afrika of in Zuid-Amerika. Dus denk aan afvalcriminaliteit, het dumpen van chemisch afval of het dumpen van elektrisch afval. Mestfraude, het handelen in bedreigde diersoorten of de onderdelen van dieren die inmiddels zijn doodgemaakt voor dat doel. Het is een enorm breed scala aan misstanden dat je daaronder zou kunnen plaatsen. Hetzelfde geldt eigenlijk op het gebied van mensenrechten. Hè. Dat kan gaan om kinderarbeid, het kan gaan om arbeidsuitbuiting. Maar het kan ook gaan om onveilige werkomstandigheden. Het WK in Qatar is daar een mooi voorbeeld van. Waar naar verluidt honderden of misschien zelfs wel duizenden mensen uiteindelijk zijn overleden bij het bouwen van die stadion. Dus je ziet dat. Het governance aspect, als je denkt aan misstanden op dat gebied, dan wordt vaak corruptie genoemd. Maar ook het handelen in strijd met mededingingsrecht. Belangenverstrengeling, et cetera. En je ziet vaak dat er ook overlap is op het gebied van die drie domeinen bij bepaalde misstanden. In de voorbereiding van dit gesprek hadden we het al even over de delving van goud. Wat je daar vaak ziet, is dat bij gouddelving er sprake is van ontbossing, bijvoorbeeld in het Amazonegebied. Vervolgens wordt er met zware metalen gewerkt, zoals kwik, waarmee het water en de bodem daar wordt vervuild. Mensen worden daar te werk gesteld onder erbarmelijke omstandigheden, die allereerst onveilig zijn, omdat ook zij in aanraking komen met die zware metalen. Maar het is ook dat zij vaak eigenlijk bijna onder moderne slavernijachtige omstandigheden te werk worden gesteld. Waarbij de toezichthouders en de opsporingsdiensten worden omgekocht om de andere kant op te kijken. Dus zo zie je dat die ESG misstandcomponenten ook vaak samenkomen in dit soort aandachtsgebieden.
Ja, want Susanne, we hebben het uiteindelijk over waar het strafrecht hier naar binnen komt. Hè? Want Jij zei ook, Maarten, de ambitie om duurzamer te worden. Maar dan kijken we hier met name naar waar het echt strafrechtelijk wordt. Hè? Want je hebt natuurlijk ook heel veel dingen die we misschien willen. Maar dat heeft nog niet per se te maken. Hè? We noemen wat CO2-reductie. Is niet meteen strafrechtelijk als je dat niet doet. Ja, op een bepaald moment misschien wel. Maar kan je nog iets meer toelichten van wanneer is het voor jullie echt afgebakend, het strafrecht en meer de ambitiekant?
Ja, zeker. Nou, als je kijkt naar wat in Nederland is strafbaar gesteld, dan kan je kijken naar onze wetten. Het wetboek van strafrecht is daarbij onze leidraad. Maar er zijn ook allerlei wetten in het kader van milieu waarin het neergelegd is in andere wettelijke bepalingen. En daarin staat keurig omschreven wat in Nederland strafbaar is. En een aantal van die bepalingen, als we die nu bekijken, dan bekijken we die eigenlijk met een ESG-bril. Mensenhandel is al jaren en jaren strafbaar. Hetzelfde geldt voor kinderarbeid, hetzelfde geldt voor afvaldumping. Maar als we nu naar onze strafrechtelijke bepalingen kijken met een ESG-bril, dan zien we er een aantal tussen waarvan we zeggen, hey, die passen prima binnen die pijlers van de E, S en G. En dan kijken we er dus op die manier naar. Dus het is niet zo dat ESG heeft veroorzaakt dat er nieuwe strafrechtelijke bepalingen zijn gekomen. Het is zo dat er strafrechtelijke bepalingen zijn die we nu door een ESG-bril bezien. En om daar de stap te maken richting witwassen. In Nederland kan elk misdrijf een gronddelict vormen voor witwassen. En dat kunnen dus ook deze specifieke delicten zijn die ik net noemde.
Ja, want daar wordt het natuurlijk ook voor mij nog extra interessant, omdat witwassen natuurlijk een heel groot onderwerp is in de financiële sector. Voordat ik daarop verder ga, nog even voor de zekerheid, zetten we die ESG-bril op. Hè? Betekent ook dat de rechter die ook op heeft, die ook anders gaat kijken naar die bepalingen in het wetboek?
Ja, ik denk dat je die niet hoeft op te zetten. Want ik denk dat een rechter kijkt naar van het gedrag wat ik voor me zie, past dat binnen een wettelijke bepaling. Maar je zou er wel naar kunnen kijken vanuit een soort maatschappelijke verontwaardiging die Maarten net ook aanhaalde. Van als je kijkt naar waar we ons bevinden in welk tijdsgevricht en je kijkt dan naar vormen van milieucriminaliteit, kan ik me voorstellen dat je je niet alleen als rechter buigt over valt dit binnen de strafrechtelijke bepaling, maar ook hoe kwalijk vinden we dit gedrag. En dat zag je in een aantal zaken ook van illegale schelpenwinning. Dat de rechter zei, ja, ik reken het de verdachte wel des te meer aan dat we in een situatie zitten waarin het milieu of de natuur het heel zwaar heeft. En als mensen dan opzettelijk buiten bepaalde vergunningen op gebieden gaan winnen en daarmee geweld aandoen aan de natuur, hou ik daar rekening mee in de strafmaat.
Helder. En toen maakte hij de link al naar witwassen. Dat betekent dus eigenlijk, als ik heel kort door de bocht ga, maar dan moet jij maar even mij tegenspreken, maar dat ook voor banken en voor andere poortwachters die onder de WWFT vallen, dat hiermee al deze gronddelicten rondom milieucriminaliteit, mensenrechten, alle dingen die jullie net noemden, daarmee ook in dat domein terechtkomt.
Ja, en dat is dus eigenlijk niet nieuw. Hè? De poortwachters hebben vanuit de WWFT bepaalde verplichtingen in het kader van witwassen en terrorismefinanciering, in het kader van voorkomen en detecteren daarvan. En ja, altijd al waren de witwasbepalingen dat alle misdrijven in Nederland daar een gronddelict voor kunnen vormen. Dus dat kunnen ook vormen van milieucriminaliteit zijn. En dat kan ook mensenhandel zijn en dat kan ook drugs zijn. En we zien dat de focus op drugs als gronddelict de afgelopen jaren heel aanwezig is geweest. Maar ik denk dat het belangrijk is niet uit het oog te verliezen dat dus elk misdrijf kan zijn en ook dit soort misdrijven. Dat betekent niet dat de verplichting verschuift, denk ik, voor poortwachters naar al die gronddelicten te gaan detecteren. Maar bij witwas is het wel belangrijk om een ogenschouw te houden dat dat niet alleen drugs betekent, maar ook andere vormen.
Nee, want zo hoorde ik het de afgelopen jaren altijd, drugs en fraude. Dat is een hele grote hoop waar al het andere op gegooid wordt. Maarten, volgens mij wil jij nog iets toevoegen.
Nee, ik sloeg inderdaad even aan op wat Suzanne zei. Wat je ook ziet in internationaal verband, dat daar ook steeds meer aandacht komt voor de bestrijding van witwassen voor dit soort specifieke gronddelicten. Hè. Dus Financial Action Task Force, ik zal dat denk ik aan de luisteraars van deze podcast niet direct hoeven uit te leggen. Internationale waakhond die aanbevelingen doet voor de bestrijding van witwassen die vrij bindend zijn. Die komen bij ons via de Anti-Money Laundering Directives, landen die in de WWFT. Maar die heeft een aantal rapporten uitgebracht, specifiek over de link tussen milieucriminaliteit en witwassen. En de vorige voorzitter of president van de FATF, Marcus Pleijer, die heeft ook milieucriminaliteit als een van de prioriteitsthema's benoemd. En je ziet ook dat in een redelijk recente richtlijn van de Europese Commissie, worden, ik geloof, 22 gronddelicten benoemd die waar specifiek aandacht voor moet zijn bij de bestrijding van witwassen. En daar staat ook mensenhandel en milieucriminaliteit in. En overigens ook corruptie. Hè. Dus je ziet ook dat er ook vanuit het regelgevend en toezichthoudend kader wordt ook uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor dit soort specifieke conflicten.
Dit is Compliance Adviseert.
Maar dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, het komt een beetje van alle kanten. Er komt heel veel meer wet en regelgeving vanuit Europa, maar ook vanuit Nederland zelf. Vanuit de wereld zelfs dus, hè, op FATF-niveau, als je het over witwassen hebt. Maar ook veel breder allerlei milieu- en duurzaamheidsregelgeving. Tegelijkertijd heb je enorme maatschappelijke druk. En dan komt het strafrecht er ook nog bij. Dus het wordt aan alle kanten heel hoog op de agenda gezet.
Ja. Ja, eigenlijk wat je ziet is dat bedrijven, en dat zijn vaak de corporates, hè, dus de klanten van de financiële sector, die krijgen een steeds bredere verantwoordelijkheid voor niet alleen hun eigen handelingen, maar ook de handelingen in hun toeleveringsketen en in hun keten van de afvalverwerking, zeg maar. Echt van cradle to grave worden zij verantwoordelijk gemaakt voor de impact daarvan. En tegelijkertijd zie je dat daar waar die impact schadelijk is, wordt die schadelijke impact ook steeds meer gecriminaliseerd. Niet alleen in nationale wetgeving, maar je ziet ook dat er op dit moment een proces gaande is in Europa om de Environmental Crime Directive te updaten. Waarbij ook weer veel meer handelingen die schadelijk zijn, zoals bijvoorbeeld ontbossing, ook in het strafrecht worden getrokken. En waarbij ook op dit moment gewoon discussie is of je ecocide of terracide daar ook in zou moeten opnemen. Nou, en dus dat is meer een regelgevende druk die je ziet toenemen. Tegelijkertijd zie je natuurlijk ook vanuit de samenleving dat belangengroeperingen, ondersteund door strafrechtadvocaten, collectief aangifte gaan doen tegen bedrijven. Dat er NGO's zijn die al dan niet gezamenlijk met burgers zich actief tegen bedrijven inspannen om ofwel een civielrechtelijke ofwel een strafrechtelijke claim neer te leggen. Dus dit is wat dat betreft. Nou ja, zie je een beetje een perfect storm ontstaan op dit thema, waar denk ik iedereen op dit moment nog mee worstelt van hoe gaat dat precies landen en hoe moeten we daarmee omgaan.
En krijgt strafrecht een veel grotere rol hierin? Want het was, ja, jullie zeiden allebei, het was altijd al zo, de wetten waren er. Misschien komt er nog wat bij, hè? Er komt veel meer bij nog. Hè? Maar goed, het was er al, dus is strafrecht... Wordt die plek veel aanweziger ingenomen?
Nou, ik denk dat het strafrecht wel altijd een reflectie is van wat er speelt in je maatschappij. Uiteindelijk moet je prioriteiten stellen. En aan alle kanten gebeurt criminaliteit. En dat doen wij ook vanuit de field, maar ook vanuit de politie die zich buigt over milieucriminaliteit en andere bijzondere opsporingsdiensten. En als er veel maatschappelijke commotie is rondom een thema en je ziet overtredingen met grote impact, dan denk ik dat het wel te denken geeft over willen we het strafrecht niet als middel inzetten. En waar andere middelen heel goed resultaat sorteren, is het ook niet nodig. Hè? Dat noemen we de ultimum remedium gedachte. Strafrecht als laatste redmiddel. Maar ik denk dat er nu een aantal zaken zijn, zoals je ziet bij 3M en Gemoer. En hoe advocaat Benedikt Fiek zich daar ook roert. Als je ziet wat de impact is van bepaalde vormen van bijvoorbeeld milieucriminaliteit, maar ook mensenrechten. Dat je niet kan zeggen, het strafrecht dat zetten we later wel in. Het zijn hele grote belangen, ja, gepaard gaande met maatschappelijke commotie.
En wat ik ook interessant vind aan de inzet van het strafrecht, is dat normaal gesproken was dat echt een discretionaire bevoegdheid van het OM, hè, in samenwerking met de opsporingsdiensten. Maar je ziet dat er nu ook veel meer de inzet van het strafrecht wordt afgedwongen vanuit de samenleving. Je zag dat al in de Houston, hè, de zaak tegen ING, waar het OM oorspronkelijk had gezegd, wij gaan geen natuurlijke personen vervolgen, ook omdat we niet kunnen vaststellen wie nou precies welke rol heeft gehad. En nou, daar wordt dan een artikel 12 procedure, dus een klacht tegen het besluit van het OM om niet te vervolgen, wordt ingediend. En het gerechtshof zegt daarop, dan moet alsnog moet de toenmalige CEO moet door het OM vervolgd worden. En dat zie je eigenlijk nu ook overslaan naar dat ESG-domein. Hè? Dus we hadden net al even over de aangifte van Benedikt Fiek. Ik heb die van Gemoer nog niet gezien, die van Tata Steel staat gewoon op het internet. Wat mij daarin in ieder geval heel erg opvalt, is dat zij niet zozeer aangifte doet tegen Tata Steel, de rechtspersoon, maar uitsluitend tegen de feitelijk leidinggevende van Tata Steel. Hè. Dus het wordt ook heel persoonlijk op de bestuurder gespeeld, in de hoop of de verwachting dat daarmee ook die bestuurder gedwongen wordt om in beweging te komen.
En dat roept bij mij natuurlijk vooral, of tenminste roept bij mij als eerste de vraag op, in hoeverre is die nog aanweziger intreden van het strafrecht, is dat nou een manier om iets hoger op de agenda te krijgen primair? Of leidt het ook echt tot oplossingen? Kan het ook echt bijdragen aan de grote problemen waar we op dit moment nog meer dan ooit, zou ik willen zeggen, tegenaan lopen op te lossen?
Ik denk met het strafrecht alleen los je geen problemen op. Het is altijd een combinatie van middelen die je in wilt zetten. Het heeft te maken met hoe de maatschappij naar zaken kijkt of zich roert, maar ook hoe je het civiele recht kunt inzetten en toezicht. Maar ik denk dat het strafrecht wel zeker een rol kan hebben. En daar komen we denk ik zo ook nog op met witwassen. Waar ESG ook een interessante combinatie met het strafrecht is, is dat veel van de gronddelicten niet in Nederland worden gepleegd. Dus als je kijkt naar de goud in de Amazone, maar ook naar mogelijke dwangarbeid, bijvoorbeeld in de kledingindustrie die we zien in Oost-Azië bijvoorbeeld, in het oosten. Dan zeggen we, ja, daar worden de gronddelicten gepleegd. Maar die worden eigenlijk gepleegd met een soort vraag die hier ontstaat in rijke delen van de wereld, Europa, Noord-Amerika. En de winst wordt ook getrokken in die rijke delen van de wereld. De vraag ontstaat hier en de winst wordt hier getrokken, terwijl betrokkenheid bij het gronddelict niet zo makkelijk aan te tonen is of soms ook niet bestaat. Dus ik denk dat het daar ook goed is om na te denken over het inzetten van het strafrecht, want anders laat je dat eigenlijk helemaal bestaan.
Ja. Dan ga ik zo nog even een paar vervolgvragen opstellen, Suzanne. Dat vind ik heel interessant. Nog heel even terug, Maarten, naar wat jij net zei. Ook dat het niet meer alleen op entiteiten wordt gespeeld, maar ook op personen. Wat heb jij een mening over die ontwikkeling?
Nou, ik denk dat wel eens wordt onderschat wat de impact is van een strafrechtelijk onderzoek op iemands persoonlijke leven. Hè. Dus ik denk dat je in zijn algemeenheid terughoudend zou moeten zijn in dit soort zaken met het aanspreken van individuele bestuurders. Tegelijkertijd zijn er ook situaties denkbaar waarin de betrokkenheid, de invloedssfeer van die bestuurder zodanig is, waarvan die wist bijvoorbeeld wat hij of zij wist wat de schadelijke impact was, dat hij ook bij machten was om daar iets aan te doen en dat bewust niet heeft gedaan. Ja, dat zijn afhankelijk van de impact van zijn niet handelen. Maar dat zijn situaties waarin ik mij kan voorstellen dat het OM op enig moment zegt van ja, maar onder die omstandigheden kan je bijna niet anders dan het niet zozeer de entiteit alleen aanrekenen, maar ook degene die uiteindelijk daar de beslissingen heeft genomen om iets wel of niet te doen. Als gezegd, het strafrecht wordt wel een ultimum remedium genoemd. Hè. Ik vind dat dat echt alleen maar in de meest ernstige gevallen zou moeten worden toegepast.
Ja, als je er heel licht mee omgaat, dan heb je geen bestuurders meer, denk ik.
Exact, exact. En dat is een reëel probleem. En het is ook een reële zorg. Ik denk, nogmaals, de impact van zo'n vervolging is groot. Over het algemeen, ja, ik heb natuurlijk zelf ook 10 jaar bij het OM gewerkt. De doorlooptijden van dit soort onderzoeken en vervolgens ook de strafrechtelijke vervolging kan jaren duren. En dat zwaard van Damocles blijft wel al die tijd boven iemand zijn hoofd hangen. Dus ik denk dat we daar wel rekenschap van moeten geven. Tegelijkertijd, ja, zijn er situaties denkbaar waarin het ook gerechtvaardigd is.
Helder. En Suzanne, even terug naar wat jij net besprak. Want ik ga het even in mijn eigen woorden zeggen. Maar uiteindelijk vraag je dus van Nederlandse ondernemingen, inclusief financiële instellingen, om veel meer naar die hele keten te kijken. En veel meer te kijken naar de bedrijven die bijvoorbeeld gefinancierd worden in het geval van de financiële sector, of bedrijven die hier dingen assembleren, maar al de spullen over de hele wereld halen. In hoeverre kun je daar verantwoordelijk voor zijn als Nederlandse onderneming?
Ja, ik denk dat een mooi voorbeeld dat goud is in de Amazone. Er zijn mooie series over op Netflix. Dirty Gold heet die aflevering van de Netflix-serie Dirty Money. En daar zag je dat in Noord-Amerika veel goudbedrijven actief zijn die het liefst zo goedkoop mogelijk goud hebben voor hun producten, want dan maken ze zoveel mogelijk marge. En dat willen ze ophalen uit illegaal gedolven goud in de Amazone. Daar zijn mensen die eigenlijk eerst een andere baan hadden, maar door de vraag die ontstaat door die bedrijven in Noord-Amerika gaan zij op zoek naar dat illegale goud. Daarvoor kappen zij bossen in de Amazone. En daar stellen zij zichzelf bloot aan schadelijke stoffen zoals kwik, waarmee je goud kan winnen. Nou, dat heeft hersenschade tot gevolg voor met name kinderen die ook betrokken zijn bij die delving. Zij zijn niet wakker geworden en hebben gedacht van hey, ik sta op en ik kap mijn leefgebied. En daarnaast stel ik mijn kinderen en gezinsleden bloot aan schadelijke stoffen. Maar ze zijn door een soort vraag intrinsiek bewogen om dat te gaan doen. En dan krijg je dat die goud gaat terug naar Noord-Amerika en daar wordt de winst getrokken. In dit specifieke geval zijn die goudbedrijven ook vervolgd. Want ze zeiden, jullie hadden wetenschap van wat daar gebeurde. Deze bedrijven waren ook heen en weer gevlogen. Om te kijken van waar dat illegale goud nou vandaan kwam. Ik denk in zo'n geval dat het ook heel terecht is dat zij veroordeeld zijn voor witwassen. Ze hebben de vraag gecreëerd, ze hebben gecheckt waar het vandaan kwam. Ze zien wat de schadelijke gevolgen zijn en ze gaan door voor eigen winstoogmerk. In veel gevallen, in dit soort zaken, is het best lastig om vanuit opsporing en vervolgingsperspectief die wetenschap aan te tonen. Zeker bij hele lange waardeketens is het de vraag, ja, wat wist je daar eigenlijk van?
En als je en hoeveel onderzoek had je moeten doen?
Precies, ja. En maar aan de andere kant, als je denkt van, het maakt me eigenlijk niet uit wat er in Taiwan gebeurt. Ik lees van alles op het internet over vreselijke, erbarmelijke omstandigheden en kinderarbeid. Maar zal mij een zorg zijn, want ik verkoop hier lekker kleren. Dat is ook het andere uiterste. Dus in het kader van die wetenschap, het is belangrijk dat het daarop hangt. Maar helemaal doen alsof het niet bij jou hoort. Terwijl het wel onderdeel is van je business, vind ik ook zelf niet passend. En met de introductie van nieuwe wetgeving uit Europa, de CSDDD, Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Daarin zie je dat het ook vanuit Europa gevraagd wordt om die hele waardeketen door te gaan lichten. En ik denk dat die ook ergens vandaan komt. Namelijk, je kunt dus als bedrijf niet denken, het is mijn verantwoordelijkheid niet. Ik haal ergens producten vandaan en ik zie wel. En ik focus mij op die winst. Die verantwoordelijkheid zit ook bij het creëren van die vraag. En in veel omstandigheden is het denk ik ook wel gevraagd aan je om daar naartoe te gaan en te kijken, zoals bij de Amazon ook. Als je weet waar het vandaan komt, kom op. En dat geldt voor kledingfabrikanten ook. Heb jij een aantal fabrieken, dan kun je daar ook best een keer gaan kijken hoe het daar aan toe gaat. Maar die CSDD is dus wel een gamechanger in het kader van de wetenschap voor witwassen, omdat veel makkelijker aan te tonen zal worden dat iemand dit had moeten zien of dat iemand het heeft gezien en er niks mee heeft gedaan.
Nou, geweldig uitleg hoe je uitlegt van aan de ene kant waar het echt evident is, waar het gewoon ongelooflijk duidelijk is, mensen doen het gewoon actief, tot aan het gebied van ja, iets grijzer, tot misschien ook wel een gebied, dat voeg ik dan even zelf toe, waarbij je het bijna niet meer kan onderzoeken. Je kan niet, hè, zeker moderne grote corporates hebben vaak duizenden suppliers, het is ook wel een opgave. Wat ik nog interessanter vind is dan, daarna voor een financiële instelling zit eigenlijk nog een treetje hoger, want die leent bijvoorbeeld geld uit weer aan een corporate en die corporate die gaat daarna in die keten. Hoe ver kun je gaan, zeg maar, in die keten? Kan je van een financiële instelling eigenlijk dezelfde vraag die ik net stelde, kan je verwachten dat die dan ook dus nog weer onderzoek doet, niet alleen naar die corporate, maar wat die corporate daar weer achter doet met al die suppliers, met andere woorden, de hele keten kunnen overzien?
Ja, het is denk ik de vraag of dat van financiële instellingen gevraagd gaat worden, of zij op die manier daar helemaal zo moeten doorgronden. Die CCD ziet met name op de bedrijven zelf dat zij hun waardeketen moeten doorlichten. De WWFT ziet op het detecteren van witwasrisico's. Dus het is de vraag waar we gaan landen in het antwoord op jouw vraag. Ergens in het midden, denk ik. Want verwachten van financiële instellingen dat zij in Taiwan gaan kijken of daar daadwerkelijk kinderen aan het werk zijn, dat gaat wat ver. Maar bij bepaalde signalen dat op die manier niet goed gaat, of dat er echt wantoestanden zijn of strafrechtelijke issues mogelijk kunnen rijzen, denk ik dat dat voor de poortwachters ook wat gaat betekenen. En daar wilden Maarten en ik in deze serie ook met name over van gedachten gaan wisselen met andere gastsprekers van, ja, wat zou daar in het midden, wat zou rechtvaardig zijn? Wat is haalbaar? Zoals je ook schrijft, soms zijn producten zo complex in elkaar gezet. Wat kun je nou eenmaal verwachten van bedrijven en van poortwachters? Maar ook, wat vinden we belangrijk dat ze daarin wel hun rol pakken?
Je luistert naar Compliance Adviseert.
Heel praktisch, hè? Ik weet niet of ik aan Maarten of ik aan jou kan stellen of aan jou, Suzanne, maar als ik op een rekening zie, ik ben een bank en ik zie op een rekening heel veel betalingen naar een deel van de wereld waarvan op dit moment in de media blijkt dat het er allemaal verkeerd gaat. Noem wat, mensenrechten schendingen of wat dan ook. Milieudelicten. Moet ik dan door al die transacties die ik zie dan aan de bel gaan trekken bij mijn bedrijf van een klant van mij is? Moet ik het zo zien of hoe werkt dat praktisch?
Ja, dat is een interessante vraag. Kijk, de toezichthouder en uiteindelijk denk ik ook het Openbaar Ministerie verwacht een risicogebaseerde aanpak, hè, van financiële instellingen. En wat je zelf al zei, er zijn gewoon hoogrisicogebieden. Er zijn hoogrisicosectoren. Zeker in de zakelijke dienstverlening zal je als bank denk ik een redelijk goede eerste inschatting kunnen maken van, nou ja, op het moment dat ik een advieskantoor als klant heb, is de kans wat minder groot dan wanneer ik een textiel retailer heb die mogelijk waardeketen heeft, die start in Vietnam of in Bangladesh of noem maar op. Dus daar zie je natuurlijk al verhoogd risicogebieden. En dan is even de vraag of op basis van die EU Green Deal bepalingen, waaronder de CSDDD, of van een financiële instelling inderdaad wordt verwacht of dat ze zelf daar naartoe gaan om zich ervan te vergewissen dat daar geen kinderarbeid plaatsvindt en geen onveilige werkomstandigheden zijn. Of dat zij met de klant in gesprek gaan van, goh, leg ons nou eens uit wat jij doet om je daarvan te vergewissen tot een niveau waarop ik mij als financiële dienstverlener comfortabel kan voelen. Dus ik denk dat dat een beetje de ondergrens is. En hoe ver moet je dan verder nog gaan? Wat ik interessant vind is dat op dit moment, als we kijken naar die EU Green Deal, dat zowel corporates als financiële instellingen vooral het spreken over een rapportageverplichting. En dat daar het belangrijkste probleem voor die rapportageverplichting is het binnenhalen van de juiste data. Hè? Maar ik heb bij een aantal van die partijen de vraag of zij voldoende zich realiseren dat op het moment dat je die data binnenkrijgt, het wetenschapselement wat Suzanne zojuist mooi omschreef, dat daar dus in potentie een hele hoop misstanden in verborgen zitten. En dat de verplichtingen die worden opgelegd dus feitelijk verder gaan dan alleen die data binnenhalen en het daarover rapporteren, maar ook het adresseren van die misstanden die daarin verborgen zitten. En hoe daarmee om wordt gegaan, dat zal zich uit moeten kristalliseren. En dat vind ik een ongelooflijk interessant. Wat ik ook overigens in dat kader interessant vind, is dat je in de huidige witwasbestrijding, die met name natuurlijk geconcentreerd is op drugsgeld, heb je natuurlijk een aantal typologieën die ontwikkeld zijn. Bijvoorbeeld ten aanzien van cashgeld. Eentje daarvan is dat briefjes van 500 voornamelijk in het criminele circuit worden gebruikt. Dus op het moment dat je ergens een sporttas met briefjes van 500 in jouw achterbak hebt liggen bij een trajectcontrole van de politie, dan heb je wat uit te leggen. Maar we hadden het net al over goud. Die documentaire waar Suzanne net over sprak, daarin werd gesteld, ik heb dat niet gecontroleerd, ik weet niet wat het waar is, maar er werd gesteld dat 80% van de goudproductie wereldwijd illegaal is. Dus wat doet dan, als je het over typologie hebt, wat doet dat dan op het moment dat jij als bedrijf goud in jouw productieproces hebt zitten? Word jij dan verwacht op eenzelfde manier uitleg te geven over de herkomst van geld? Dat zijn allemaal open vragen waar we eigenlijk nog geen antwoord op hebben geformuleerd, maar die ik vanzelfsprekend wel reuze interessant vind.
Ja, het is reuze interessant en het ook omdat het gewoon zo verschrikkelijk is wat er allemaal in de wereld gebeurt. Je zou er bijna depressief van worden. Maar wat ik vanuit de financiële sector zo interessant vind, is altijd dat debat tussen aan de ene kant compliant willen zijn met wet en regelgeving. Wat jij ook zei, het is vooral een dataprobleem. Dat was een mooi voorbeeld wat je gaf. Maar terwijl je eigenlijk natuurlijk wil dat mensen een bepaalde intrinsieke motivatie hebben om niet alleen compliant te zijn, maar ook het goede te doen. Het klinkt wat filosofisch, maar dat is wat je uiteindelijk wil. Is het nou een compliance? Deze podcast heet Compliance Adviseert. Maar is het een compliance vraagstuk of meer een cultureel cultuurvraagstuk? Gooi ik wel een heel groot onderwerp hier even naar jullie toe. Maar ik vind dat wel altijd boeiend. Hè? Ook in de hele AML-kant. Ik praat even door dat jullie nog verder kunnen nadenken. Maar aan de AML-kant ook heb je elke keer denk ik van, zijn we hier nou echt bezig met proberen effectiever te worden om de misdaad te bestrijden? Of zijn we hier gewoon bezig om ons, te vergewissen dat we compliant zijn met wet en regelgeving?
Ik denk een heel goed punt dat we ons allemaal als partijen, ik spreek namens Opsporing, maar ik denk ook voor vervolging, denk ook voor poortwachters en toezichthouders, constant onszelf die vraag moeten stellen. Zijn we bezig in het kader van de WWFT een checklist af te werken? Of zijn we bezig met het bestrijden van bepaalde vormen van criminaliteit die ten grondslag liggen aan een of andere checklist? En dat geldt hier ook voor. Ik denk dat het alleen handig is en nuttig is om een nieuw systeem op te tuigen voor een rol van de poortwachter in het kader van de CSDD, als je ook daadwerkelijk dat bij de wortel op die manier aanpakt. En dat geldt voor de WWFT ook. Er vormen nu heel veel gesprekken plaats, voeren heel veel gesprekken nu over in het kader van de WWFT welke transacties zou je wel niet moeten melden en waar leidt dat toe? En DNB buigt zich daar ook over. Daarom die risicogebaseerde benadering. Van naar welke sectoren zouden we onze aandacht moeten laten gaan om ook maximaal effectief te zijn. Dus ik denk dat er niet één panklaar antwoord is op jouw vraag, maar wel dat we die vraag onszelf allemaal moeten blijven stellen. En niet naar een checklist toe moeten, maar moeten denken vanuit dat cultuuraspect van hoe zorgen wij dat we intrinsiek gemotiveerd zijn om hier een bijdrage aan te leveren.
Denken jullie niet dat banken nu heel erg zenuwachtig worden van jullie? Want denk nu eindelijk een beetje, enigszins op het witwasdossier dan even specifiek, een beetje rust aan het creëren te zijn. Een toezichthouder die zich iets meer gaat focussen op de risk-based approach in plaats van de losse overtredingen. Ik zet even heel zwart-wit. En dan komen jullie met dit verhaal, ik zal als bank toch wel behoorlijk zenuwachtig worden.
Er verandert natuurlijk eigenlijk niet zoveel met wat wij zeggen. Wij benadrukken alleen een bepaalde invalshoek. En als banken nu zeggen van ja, ik ben eigenlijk alleen bezig om drugsgelden te detecteren en daarvan witwasmeldingen te maken richting de FYU, ja, dan snap ik dat je zenuwachtig wordt. Maar dat was ook nooit de opdracht. En Maarten zegt terecht, in het kader van typologie en indicatoren kunnen we nog op dit gebied een grote stap maken. En dat vind ik ook niet alleen de verantwoordelijkheid van poortwachters om naar te kijken. Dat ligt ook bij een toezichthouder. Daar doen wij vanuit het AMLC ook veel voor. Dus in het kader van de COVID-pandemie bijvoorbeeld hebben wij ook allemaal indicatoren gemaakt. Die gedeeld met poortwachters, getoetst, toen gekeken naar meldingen. In plaats van eerst kijken naar het sanctioneren en dan andersom. We doen dat echt met elkaar. Dus als we in Nederland dit belangrijk vinden en hier meer aandacht voor hebben, dan begint dat ook met de poortwachters op weg te helpen hoe we daar goede meldingen over gaan creëren. Dus ik zou ook niet willen zeggen dat deze podcast de start is van pas op, opsporing komt eraan, maar meer, dit is een heel belangrijk onderwerp voor alle partijen in Nederland, ook voor opsporing. Hoe gaan we zorgen dat iedereen ook klaar staat om dit onderwerp zo goed mogelijk aan te gaan?
Ja, en wat ik merk in de gesprekken die ik voer met banken is dat zij eigenlijk al best wel nadenken over dit soort thema's. Sterker nog, die worden ook in hun risicoanalyses meegenomen. Die worden in de SIRA's opgenomen. Niet bij iedereen op elk niveau hetzelfde. Hè? Dus daar zit nog wel wat verschil in. Maar je ziet zelf al dat er ook vanuit banken zelf initiatieven worden genomen om ook publiek-private samenwerkingen op dit soort thema's te starten. Hè? Om strategische kennis te delen. Misschien op een moment zelfs ook wel tactisch. Dus ik in alle eerlijkheid denk ik dat banken goed geoutilleerd zijn met alle ontwikkelingen die ze hebben doorgemaakt op het witwasdossier, om dit als onderdeel daarvan te implementeren. Ik denk dat de grote uitdaging vooral in de corporate sector zit. Waar de uitdaging die de banken de afgelopen twee decennia op het gebied van KYC op zich af hebben zien komen, die gaat eigenlijk met die CSDDD ook op de corporate sector afkomen. En die zullen dat echt van scratch af moeten gaan uitvinden. Waarbij ik hoop dat de lessen die we met elkaar hebben geleerd in de keten van poortwachters en de strafrechtelijke opvolging daarvan, dat we die ook mee kunnen geven. Hè? Dus dat ze wat dat betreft profiteren van de ontwikkeling die daarin is doorgemaakt.
Ontzettend interessant, Suzanne en Maarten, wat jullie allemaal gedeeld hebben in deze iets meer dan een half uur. Wat mij betreft ook ruim voldoende om nog een aantal andere afleveringen op verder in te zoomen. We gaan een aantal hele interessante gasten aan tafel krijgen. Maar voor nu heel veel dank voor jullie tijd en voor jullie komst naar de podcast.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Compliance Adviseert. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Hiarchis, partner in compliance, Deloitte en de Volksbank. Meer weten of een reactie achterlaten? Dat kan op onze LinkedIn. Als je ons daar volgt, ben je bovendien altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Natuurlijk zijn we je zeer dankbaar als je een review achterlaat en meer mensen vertelt over deze podcast. Vergeet ook niet te kijken naar de andere podcasts op ons kanaal. Er zit vast iets tussen dat je aanspreekt. Bedankt voor het luisteren.